Hoofdstuk 2. Wat wijst erop dat Jezus spoedig terugkomt? De grote profetie van onze Heer. Christus waarschuwde zijn discipelen van tevoren dat Jeruzalem verwoest zou worden en welke tekens zouden plaatsvinden voor de komst van de Zoon des Mensen. Heel Matteüs 24 vormt een profetie die de gebeurtenissen die hieraan voorafgaan beschrijft. De verwoesting van Jeruzalem gebruikte hij als beeld voor de uiteindelijke verwoesting van de aarde door vuur. Op de Olijfberg somde Christus de vreselijke oordelen op die aan zijn tweede komst voorafgaan. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, want het ene volk zal tegen het andere opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën, Matteüs 24, vers 6 tot en met 8. Deze profetieën gingen voor een deel vervulling bij de verwoesting van Jeruzalem, maar ze zijn meer van toepassing op de eindtijd. Tekens in de hemel. Christus legde uit dat er aan het einde van de grote vervolging door het pauselijke systeem de zon verduisterd zou worden en de maan haar schijnsel niet zou geven. Daarna zouden de sterren van de hemel vallen, Matteüs 24, vers 29. Verder zegt hij, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur, Matteüs 24, vers 32 en 33. Christus heeft tekenen gegeven van zijn komst. Hij geeft dat wij kunnen weten wanneer hij nabij is, voor de deur. Hij zegt van de mensen die deze tekenen zien, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn, Matteüs 24, vers 34. Deze tekenen hebben zich voorgedaan. Nu weten we zeker dat de komst van de Heer nabij is. Tekens op aarde. Jezus legt uit, en er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren, en op de aarde zal radeloze benauwdheid zijn onder de heidenen. Lucas 21 vers 25, Matteüs 24 vers 29, Marcus 13 vers 24 tot en met 26 en Openbaring 6 vers 12 tot en met 17. Mensen die deze voorbodes van zijn komst aanschouwen, moeten weten dat het nabij is, voor de deur, Matteüs 24 vers 33. Er heerst onrust onder de heidenen. We leven in een tijd vol verwarring. Mensenharten bezwijken uit angst voor de dingen die over de aarde zullen komen. Maar mensen die in God geloven, zullen midden in de storm zijn stem horen die zegt, ik ben het, wees niet bevreesd. Matteüs 14, vers 27. In de boeken in de hemel wordt vreemde en betekenisvolle geschiedenis geschreven. Het zijn gebeurtenissen die vlak voor de grote dag van de Heer zullen plaatsvinden. Alles in de wereld staat op losse schroeven. Valse profeten. Christus zei dat een van de voortekenen van de verwoesting van Jeruzalem zou zijn dat veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden, Matteüs 24 vers 11. Er zijn vele valse profeten opgestaan die het volk misleiden en grote aantallen mensen de woestijn in leiden. Magiërs en tovenaars die beweerden dat ze wondermacht bezaten, trokken de mensen achter zich aan naar eenzame plaatsen in de bergen. Maar deze profetie is ook bestemd voor de eindtijd. Dit teken is een teken van de tweede advent. We zullen te maken krijgen met valse beweringen. Er zullen valse profeten opstaan, valse dromen en valse visioenen zijn. Maar preek uit het woord. Laat je niet van Gods stem en zijn woord wegtrekken. Ik heb veel mensen gezien die zullen beweren dat ze speciaal inzicht van God hebben ontvangen. Die zullen proberen anderen met zich mee te krijgen. En vanuit die verkeerde opvatting van hun opdracht gaan ze dingen doen waarom God nooit heeft gevraagd. Verwarring is uiteindelijk het resultaat. Laat ieder persoonlijk God heel ernstig zoeken, zodat ieder zijn wil leert kennen. Een ervaring met een valse profeet. Gisteravond kwam een jongeman bij ons, voor ons allemaal een onbekende, maar hij beweerde een broer van Victoria te zijn. Dit speelde af in Australië. Hij vroeg of hij zuster White kon spreken. Het was avond en ik vond het te laat om met hem te spreken. Maar we nodigden hem uit voor de nacht en voor het ontbijt. Na de gebruikelijke morgenwijding, op het moment dat we met ons werk zouden gaan beginnen, stond deze jongeman op en vertelde ons met een gebiedend gebaar dat we moesten gaan zitten. Hij zei, hebben jullie liedboeken? We zullen een lied zingen. Daarna heb ik een boodschap voor jullie. Ik zei, als je een boodschap hebt, vertel die dan maar meteen. We hebben erg gehaast om de post uit Amerika af te halen en hebben geen tijd verliezen. Toen begon hij iets voor te lezen wat hij had geschreven. Hij vertelde onder anderen dat het oordeel over de levenden nu was begonnen. Ik luisterde al een tijdje naar zijn verhaal en tenslotte zei ik, broeder, je bent niet helemaal duidelijk. Leg eens helder uit wat jouw boodschap voor ons betekent. Zeg het ronduit. Je bent wat gespannen en je weet niet precies wat je moet doen. Veel van wat je verteld hebt is in overeenstemming met de Bijbel en we geloven dat woord voor woord. Maar je bent nogal opgewonden. Vertel alsjeblieft wat je ons te melden hebt. Wel, zei hij, dat we meteen moesten inpakken en naar Battle Creek moesten gaan. Ik vroeg hem waarom en hij antwoordde, om de boodschap te brengen dat het oordeel over de levenden is begonnen. Ik antwoordde hem, het werk wat de Heer ons hier te doen heeft gegeven is nog niet af. Als ons werk hier af is, dan weet ik zeker dat de Heer aan onszelf zal laten weten dat het tijd is om naar Battle Creek terug te keren. Dan vertelt hij niet aan jou wat wij moeten doen. Ik vertrouwde hem toe aan de zorgen van broeder Starr. Die praatte met hem en ik ging verder met schrijven. Aan broeder Starr vertelde hij dat toen zuster White zo vriendelijk en toch met zoveel gezag tot hem sprak, hij tot het inzicht kwam dat hij zich had vergist, dat de dingen waarvan hij zo onder de indruk was niet klopten. Hoewel ons gezin groot is en uit 10 mensen bestaat, besloten we deze jongeman een tijdje bij ons te laten wonen. We wilden niet het risico nemen dat hij bij mensen terecht zou komen die hem grof zouden behandelen en hem zouden veroordelen. En we hadden ook liever niet dat hij zijn openbaringen zou herhalen. We laten hem een tijdje blijven, zodat we met hem bekend kunnen raken en hem zo mogelijk op vaste en veilige paden kunnen leiden. Gulzigheid en gebrek aan zelfbeheersing. Gulzigheid en gebrek aan zelfbeheersing liggen aan de basis van het grote morele verval in onze wereld. Satan weet dit en hij probeert constant mannen en vrouwen te verleiden zich over te geven aan hun begeerte, ten koste van hun gezondheid en zelfs ten koste van hun leven. In de wereld draait het leven om eten, drinken en kleding. Voor de zondvloed was de situatie net zo. En deze losbandigheid is één van de speciaal genoemde tekens dat de wereldgeschiedenis binnenkort zal aflopen. Het beeld uit het geïnspireerde woord over de wereld voor de zondvloed laat maar al te duidelijk zien waarnaar onze moderne maatschappij met grote snelheid op weg is. Wij weten dat de Heere heel spoedig komt. De wereld gaat snel de kant op van hoe het was in de dagen van Noach. Ze geeft zichzelf over aan egoïstisch genotzucht. Er wordt overdadig gegeten en gedronken. Mensen drinken giftige vocht waar ze gek van worden. Geweld. In de dagen van Noach had de overgrote meerderheid zich tegen de waarheid gekeerd. Ze hielden zich vast aan een web van leugens. Het land was vol geweld. Oorlog, misdaad en moord waren aan de orde van de dag. Voordat Christus terugkomt, zal het net zo zijn. De vakbonden gaan snel over tot geweld als hun eisen niet worden ingewilligd. Het wordt steeds duidelijker dat de bewoners van deze wereld niet in harmonie met God leven. Geen enkele wetenschappelijke theorie kan verklaren waarom boosdoeners steeds onder aanvoering van Satan blijven optrekken. Binnen enkele benden zijn boze engelen aan het werk die mensen aanzetten tot geweld. Mensen zullen zo pervers en wreed worden dat God zijn majesteit zal laten zien. De verdorvenheid van deze wereld zal heel snel de grens bereiken. En dan zal God, net als in de dagen van Noach, zijn oordelen uitgieten. De verschrikkelijke berichten die we horen over moord en berovingen, over treinongelukken en geweld, vertellen ons dat het einde van alle dingen nabij is. Nu, juist nu, moeten we ons voorbereiden op de tweede komst van de Heere. Rampen en oorlogen. De storm steekt op. We moeten ons voorbereiden op haar verwoestende kracht door berouw tegenover God en door geloof in Jezus Christus. De Heer zal opstaan om de aarde vreselijk te schudden. Over om ons heen zullen we benauwdheid zien. Duizenden schepen zullen in de diepte van de zee verdwijnen. Marineschepen zullen vergaan en mensenlevens zullen met miljoenen tegelijk worden opgeofferd. Onverwacht zullen er branden uitbreken die door geen mens te blussen zijn. De paleizen van deze aarde zullen worden weggevaagd door de verwoestende vlammenzee. Er zullen steeds meer treinrampen plaatsvinden. Verwarring, botsingen en dood zonder enige waarschuwing vooraf komen op de belangrijkste verbindingen voor. Het einde is nabij, de genadetijd loopt af. O, laten wij God zoeken terwijl Hij zich nog laat vinden. Roep Hem aan terwijl Hij nog nabij is. De laatste dingen in de wereldgeschiedenis, er zullen oorlogen woeden. Ziekten, plagen en hongersnoden zullen er zijn. Wateren zullen buiten hun oevers treden. Leven en bezit zullen prooi worden van branden en overstromingen. Wij moeten ons klaarmaken voor de woningen die Christus is gaan bereiden voor de mensen die Hem liefhebben. Johannes 14, vers 3. Grote vuurballen. Afgelopen vrijdagmorgen, vlak voor ik ontwaakte, werd mij een heel indrukwekkend schouwspel getoond. Het leek alsof ik wakker werd, maar ik was niet thuis. Vanuit mijn raam zag ik een verschrikkelijke brand. Grote vuurballen vielen op huizen. En vanuit die ballen vlogen vurige pijlen alle kanten op. Het was onmogelijk om de branden die op die manier ontstonden onder controle te krijgen. En er werden vele huizen verwoest. De angst van de mensen was onbeschrijfelijk. Na een tijd werd ik wakker en ik bleek thuis te zijn. Ik zag een enorme vuurbal midden tussen een paar prachtige huizen vallen, die in een ogenblik verwoest werden. Ik hoorde iemand zeggen, we wisten dat de oordelen van God over de aarde zouden komen, maar we wisten niet dat ze zo snel zouden komen. Anderen zeiden verbijsterd, jullie wisten ervan? Waarom hebben jullie het ons dan niet gezegd? Aardbevingen en overstromingen. De vijand heeft niet stilgezeten en hij is nog steeds aan het werk. Hij komt met grote macht opzetten en de geest van God wordt van de aarde weggenomen. God heeft zijn hand teruggetrokken. We hoeven alleen maar naar Johnstown, Pennsylvania te kijken. Hij heeft niet voorkomen dat de duivel die hele stad van de aardbodem wegvaagde. Noot, op 31 mei 1889 kwamen er naar schatting 2200 mensen om tijdens de overstromingen van Johnstown. Een dijk brak door, na vele dagen van zware regen. En deze dingen zullen tegen het einde van de wereldgeschiedenis steeds vaker gebeuren. De aardkorst zal scheuren door het uitbarsten van elementen die in de ingewanden van de aarde schuilen. Deze elementen zullen, wanneer ze eenmaal zijn losgebroken, de schatten wegvagen die mensen jarenlang hebben opgestapeld door hun medewerkers tegen hongerlonen te laten werken. Ook de wereld van de gelovigen zal vreselijk worden geschud, want het einde van alle dingen is nabij. De tijd is nu aangebroken waarin we het ene moment op vaste grond kunnen staan en het volgende moment deint de aarde onder onze voeten op en neer. Aardbevingen zullen op het meest onverwachte moment plaatsvinden. In branden, overstromingen, aardbevingen, het woeden van de grote diepte van de zee, in rampen op het land en op zee klinkt de waarschuwing door dat Gods geest niet voor altijd met mensen samen blijft strijden. Voordat de Zoon des Mensen op de wolken van de hemel verschijnt, zal alles in de natuur stuiptrekken. Bliksem uit de hemel en vuur uit de aarde zullen de bergen laten branden als een oven en hun lava laten uitstromen over de steden en dorpen. Gesmolten steenmassa's die uit het water geworpen worden door bewegingen diep uit de aarde zullen het water doen koken en stenen en zand doen uitspuwen. Er zullen machtige aardbevingen zijn en heel veel mensenlevens zullen verloren gaan. Misdaad, honger en ziekte. Satan werkt in de lucht. Hij vergiftigt de atmosfeer. Op dit punt zijn we voor ons leven, onze aardse en onze eeuwig leven, afhankelijk van God. En omdat onze situatie zo is, moeten we klaar wakker zijn, helemaal bekeerd en volkomen toegewijd aan God. Maar we blijven zitten, alsof we verlamd zijn. God van de hemel, maak ons wakker. God heeft de machten van de duisternis niet weerhouden om hun dodelijk werk te doen. Het vergiftigen van de lucht, één van onze levens- en voedselbronnen, met een dodelijke damp. Niet alleen het plantenleven wordt aangetast, maar de mens lijdt aan ziektes. Deze dingen zijn het gevolg van druppels uit de schalen van de toorn van God, die op de aarde worden gesprenkeld en die maar een flauwe afspiegeling zijn van wat in de nabije toekomst gaat gebeuren. Noot: God neemt de verantwoordelijkheid voor wat hij toelaat of niet voorkomt. Zie Exodus 7 vers 3, 8 vers 32, 1 Kronieken 10 vers 4, 13 en 14 en Openbaring 16. Hongersnoden nemen toe. Ziektes vagen duizenden uit. Overal om ons heen dreigt gevaar, van machten buiten ons en Satans werking in ons. Maar nu nog beteugelt God deze door zijn macht. Mij is getoond dat de geest van God van de aarde weggetrokken zal worden. Gods beschermende macht zal spoedig onthouden worden aan ieder die doorgaat met het negeren van zijn geboden. Ons bereiken dagelijks berichten van fraude, moord en allerlei misdaad. Onrecht is zo gewoon geworden dat we er niet langer zo geschokt over zijn als vroeger. Gods doel in rampen. Wat betekenen die afschuwelijke rampen op zee? Schepen die zonder enige waarschuwing in de diepte verdwijnen? Wat betekenen die ongelukken op het land? Vuur dat de rijkdommen die mensen hebben opgepot verteert? Veel daarvan is bijeenvergaard door het onderdrukken van armen. De Heer zal niet ingrijpen om eigendommen van mensen te beschermen die zijn wet overtreden, zijn verbond verbreken en zijn sabbat met voeten treden door in plaats daarvan een valse rustdag aan te nemen. De plagen van God worden al over de aarde uitgegoten en vagen de meest kostbare bouwwerken weg, al was het een vurige adem vanuit de hemel. Brengen deze oordelen belijdende christenen niet tot bezinning? God laat toe dat die rampen komen, zodat de wereld deze waarschuwingen serieus zal nemen en zondaars voor hem zullen vrezen en beven. God heeft een doel dat hij deze dingen toelaat. Ze vormen één van zijn middelen om mannen en vrouwen tot bezinning te brengen. Door de bijzondere werking van de natuur legt God aan twijfelende mensen uit wat hij duidelijk in zijn woord openbaart. Hoe vaak horen we niet van aardbevingen en tornado's, van verwoestingen door brand en overstromingen met grote verliezen aan mensenlevens en goederen? Schijnbaar zijn deze rampen grillige spelingen van ongeorganiseerde en ongereguleerde krachten in de natuur die zich volledig onttrekken aan controle door de mens. Maar in al die rampen kun je lezen wat God wil zeggen. Ze horen tot de middelen waarmee Hij mannen en vrouwen bewust wil maken van het gevaar waarin ze zich verkeren. De komende gebeurtenissen liggen in handen van de Heer. De wereld draait niet zonder dat iemand regeert. Het verloop van de gebeurtenissen die ons te wachten staan, ligt in handen van de Heer. De majesteit van de hemel heeft zowel de bestemming van de heidenen als de zorg voor zijn gemeente in zijn eigen hand. Deze symbolische voorstelling, de vurige slangen in de woestijn, dienen een dubbel doel. Gods volk leert via hen niet alleen dat de natuurkrachten van de aarde onder de heerschappij van de schepper vallen, maar ook dat hij de godsdienstige bewegingen van de heidenen controleert. Dat is zeker waar op het punt van het verplicht opleggen van de zondagsviering. Bij de grote afsluiting van het werk zullen we een verwarring ontmoeten die we niet kunnen hanteren. Maar laten we niet vergeten dat die drie grote machten in de hemel aan het werk zijn, dat er een goddelijke hand aan het roer staat en dat God zijn doel zal bereiken. Zoals de raderen geleid werden door de handen onder de vleugels van de cherubin, Ezechiël 1 vers 8, zo staat het ingewikkelde samenspel van menselijke gebeurtenissen onder Gods leiding. Te midden van de strijd en het tumult van de heidenen leidt Hij, die boven de cherubim troont, wat er op aarde gebeurt. Noot, zie Ezechiël 1 vers 4 en 26, Ezechiël 10 vers 8 en Daniël 4 vers 17, 25 en 32. In de geschiedenis van de mensheid staat de groei van volken en de opkomst en de val van koninkrijken opgetekend alsof die afhankelijk zijn van de wil en de bekwaamheid van mensen. Wat de geschiedenis beweegt, schijnt voor een groot deel bepaald te worden door hun macht, hun ambitie of hun grillen. Maar in het woord van God kunnen we achter de schermen kijken. En we zien dat boven, achter en door al het spel en tegenspel van menselijke belangen, krachten en hartstochten heen, de werktuigen van de Algenadige stil en duidelijk de raad van zijn wil uitvoeren. Hemelse aandacht voor de aardse zaken. Door het leven van de mensenmoordenaar van het begin af te sparen, leerde God het hele heelal een les over het grote conflict. Het was niet alleen zijn bedoeling om de opstand neer te slaan, maar om het hele heelal te tonen wat de ware aard van opstandigheid is. De heilige bewoners van andere werelden keken met de diepste belangstelling naar dingen die op de aarde gebeurden. God heeft de sympathie en de goedkeuring van het hele heelal, terwijl zijn grote plan stap voor stap zijn volledige vervulling nadert. De daad van Christus, sterven tot de redding van de mens, maakt niet alleen de hemel voor de mens toegankelijk, maar deze daad rechtvaardigde ook God en zijn Zoon in de ogen van het hele heelal voor hun handelswijzen tijdens de opstand van Satan. Het hele heelal kijkt met stille belangstelling naar de afsluitende gebeurtenissen in het grote conflict tussen goed en kwaad. Ons kleine woord is het leerboek van het heelal. Noot: Ellen White zegt dat de gevallen werelden en de engelen in de hemel Christus' worsteling in Gethsemane met intense belangstelling volgden. Als ze spreekt over de 4000 jaar lange strijd met Satan en zijn uiteindelijke overwinning aan het kruis, gebruikt ze uitdrukkingen als: het hemelse heelal keek toe. De hele hemel en de ongevallen werelden waren getuigen. Zij hoorden, zij zagen, de hemel aanschouwden. Wat een schouwspel voor het hemelse heelal.